einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag zijn we niet alleen.
Nee, eigenlijk zijn we nooit alleen, Sarah.
Nee, dat is waar.
Onze lieve luisteraars,
ja, van de hele
die
community.
Er toch in geest een klein beetje bij zijn. Maar vandaag zijn we nog minder alleen.
Ja.
Want we hebben een gast.
Ja.
Hallo.
Ja, Joren, welkom.
Dank u.
In de Bende van het Boek.
Je bent al jarenlang fan en vandaag...
Absoluut.
Is het zover, hè?
Ja, het is echt een eer.
Heeft u stapeltje boeken mee? Mm-hmm. Binnenkort heet nu Volté.
Ja.
En Sarah heeft een dessertje gemaakt.
Ja, het is geen taart wel. Ik hoop dat je dat oké vindt.
Dat is geen enkel probleem.
Oké. Het is een vegan chocomousse.
Ja.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Het ziet er echt very Instagrammable uit.
Ja, het ziet er ook echt chocomousse uit. Allee, het heeft echt zo de textuur en al.
Dus... Ja. Ik hoop dat je het lekker vindt.
Ik ook. Anders is het jammer.
Ja. Maar we hebben thee. Dat is waar. Ja, Joren, er ligt hier een serieuze stapel.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet, heb je een manier of zo, of een mechanisme toegepast van waarmee dat je boeken hebt geselecteerd? Of heb je gewoon, hoe ben je te werk gegaan?
Wel, eigenlijk heb ik naar mijn boekenkast gekeken en dacht ik moet dringend minder boeken beginnen uitlenen. Want ik had er niet zoveel meer over. Dus ik ben een beetje op zoek gegaan naar de boeken die er nog stonden.
Ja.
En ik heb sowieso al boeken geselecteerd waarvan dat ik vind dat ze... mijn leven op een bepaalde manier beïnvloed hebben. Of zo mijn manier van lezen.
Bij deze is dat ook een warme oproep naar alle vrienden van Joren die een boek geleend hebben. Breng het terug.
Ja, graag.
Ja.
Mm-hmm. En ook een warme oproep aan de Joren van de toekomst om eindelijk een keer op te schrijven aan wie de geweldige boeken uitleent.
Ik heb een vriend van mij gaf mij ooit een goede tip, maar ik heb het wel zelf nooit gedaan, maar ik vond het een goede tip.
Mm-hmm.
Als je een boek uitleent aan iemand, moet je gewoon een foto nemen van die persoon met dat boek.
Amai, dat is een mega goede tip.
Ja,
een
hele goede tip.
Ja. Slim.
Voilà.
Amai, dus als mensen maar tot hier luisteren naar de podcast, hebben ze toch al echt iets waardevols bij geleerd.
Kunnen we stoppen eigenlijk?
Ja, voilà.
Oké, hoor. Dan willen
we nog Jasper, Michiel en...
ja.
Ja, ik vind het ook gewoon een mooie stapel.
Het is, het is ook gebalanceerd qua kleuren.
Ja,
ik zie
wel.
Een beetje roze, ik zie een beetje paars.
Ik ben wel
een
gevarieerd kleurenpalet.
Ja,
heel schoon. Dat vond ik vooral heel belangrijk. Belangrijker dan de boeken zelf eigenlijk.
Dat is waar, uiteindelijk. Wie is dat nu nog?
Nee.
Je zei dat het boeken zijn die jouw leven hebben beïnvloed. Is dat dan zo chronologisch? Of is dat gewoon zo, ik weet niet, iets met levensmijlpalen en zo?
Ik heb twee boeken genomen die ik in het begin heel graag las, toen ik begon te lezen.
Ja.
En boeken waarvan ik nu echt een semi-degoe heb, of zo.
Oké.
Okay. Dus niet alle boeken die mee zijn, zijn goede boeken?
Ik ben op zich allemaal supergoede boeken, maar van een aantal boeken, die kan ik nu zo niet goed meer lezen.
Okay.
Of daarvan denk ik nu... What was I thinking?
Spannend.
Ah, zo'n originele insteek. Dat heb ik niet gehad. is er een boek waarmee je graag wil beginnen?
Met de bovenste.
De teksten.
Ja, ik heb als eerste boek de Opwindvogelchronieken mee van Haruki Murakami.
Ja.
En de reden waarom dat ik dat boek mee heb, is omdat toen dat ik boeken begon te lezen en naar de bibliotheek begon te gaan in Aalter, waar ik vandaan kom, toen ben ik eigenlijk redelijk snel, ik weet niet om welke reden, bij Murakami beland. Ik kan niet meer zeggen op welke leeftijd, maar alleszins heel jong. En ik herinner mij nog supergoed dat ik daar echt volledig weg van was. Dat ik echt zo... die wereld van die personages, zo dat... vermengen van droomwereld en echte wereld. En heel veel zo unieke, mooie, interessante personages die elkaar tegenkomen. Ik vond dat echt fantastisch. Dat was alsof dat een film zag, maar dan in een boek beschreven. Zo... elke gebeurtenis was super interessant, super intrigerend. Iedereen had iets interessants te vertellen ook. Dus ja, ik werd daar echt super hard toe aangetrokken. En het eerste boek dat ik ooit las van hem was Kafka op het strand.
Mm-hmm.
En ik weet dat ik toen... ik herinner me nog super goed dat ik niet vertrouwd was met het principe van een open einde van een boek.
Yeah.
Ik had echt alleen nog maar boeken gelezen die op een bepaalde manier zo afsloten.
Closure.
Of die zo'n super duidelijk einde hadden. En Kafka op het strand, dat op een bepaald moment stopt dat like, gewoon of zo. Of dat heeft zo'n kabbelend einde. Mm. En dan is dat ineens gedaan. En ik kon daar zo echt geen weg mee.
Dat is ook een redelijk absurd boek.
Ja, zeker.
Dat is echt, want ik had denk ik als eerste in Norwegian Wood gelezen. En toen dacht ik, vrij mooi. Maar eigenlijk is dat Norwegian Wood staat vrij apart in de Morakamers en genre. En daarna is dan Kafka op het strand. Ik vond dat ook super mooi. Maar ik was echt aan het lezen en dacht ik, wat is er nu aan het gebeuren? Dat is echt met pratende katten en vissen die uit de lucht vallen en al. Dus dat is echt vrij absurd. En dat vond ik ook het leuke aan de Op in het Vogelkronieken. Dat je weet nooit helemaal hoe dat er gaat gebeuren. Omdat Murakami kan van alles doen. Mm-hmm. Je kan er juist een realistisch verhaal van maken, een beetje coming of age of zo. Je kan er iets raar spiritueels van maken. Of je kan er gewoon iets absurd sci-fi van maken. En dat is like allemaal mogelijk.
Mm-hmm.
Ja. Dat is er ook wel vrij tof aan.
Mijn eerste Murakami was Dans, Dans, Dans. En dat is een boek dat heel weinig mensen kennen.
Ik ken het niet, maar ik heb het nog niet gelezen.
En het is ook zo wel wakko.
Mm-hmm.
Dus ik heb daar wel iets langer over gedaan om dat gelijk te kunnen appreciëren.
Ja.
Maar dan wel van horen.
Ja. Mm-hmm. De Op in het Vogelkronieken is zeker ook wakko.
Okay.
Ja, prettig wakko.
En,
ja,
en prettig. Dat heb je zo in één keer verslonden.
Ja, ja.
Want het is echt wel een dik boek,
ja,
hè?
Ja, ja, in één keer verslonden en sindsdien ook echt. Ik denk dat dat misschien het boek is dat ik al het meest herlezen
echt
in mijn leven. Ja, ik vond die echt fantastisch. En ik vind nog altijd dat er daar echt geweldige stukken in staan.
Je hebt niets aangeduid.
Nee, dat doe ik eigenlijk niet zo.
Ah,
nee.
Zit met zo in. Dat is oké, okay, hè?
Maar ik wissel ook een beetje. Ik heb zo'n periode gehad waarin dat ik dat dan wel deed. Of ik heb ook een periode een boekje gehad waarin ik dan mooie zinnen noteerde.
Ja.
Die ik tegenkwam. Maar ja, dan moet je beginnen overschrijven. Echt waar. Daar werd ik dan ook zo wat te lui voor.
Ja.
Een duur. Maar zo echt, zo aanduiden met mijn stiftje of mijn potloodje.
Nee,
nooit,
nee.
Nooit echt gedaan. Ah. Wat ik ook wel nog gedaan heb, is zo bladzijden omgeplooid.
Ja.
Ah ja, dat doe je
maar,
ook.
Maar ja, ben ik dat is nu okay. Ook zo wat mee gestopt.
En ja, waarover gaan de opwindvogelkronieken?
Wel, als ik het mij goed herinner, maar het is een tijdje geleden dat ik hem gelezen heb, gaat het eigenlijk over een man die zijn kat kwijtraakt.
Is het zijn kat? Het is eerst zijn vrouw en dan zijn kat, dacht ik.
Of eerst zijn vrouw en dan zijn kat, ja.
En volgorde van
belangrijk. Hij raakt al zijn kat kwijt.
Ja. Ah, hij raakt zijn baan kwijt, zijn kat is spoorloos en dan komt zijn vrouw opeens
natuurlijk. Ah, ja, dat je de kat onthouden hebt.
Maar het is eerst de kat, denk ik, zo?
Ja, eerst de kat en dan de vrouw, ja.
Voilà. Hij gaat op zoek naar waar dat zijn vrouw en zijn kat juist naartoe zijn. En in die zoektocht, dus het boek is eigenlijk de zoektocht naar van het hoofdpersonage op zoek naar zijn kat en vrouw. En op die zoektocht komt hij allerlei super bizarre, wonderlijke personages tegen die dan hem voor een deel vergezellen op die zoektocht of deels saboteren of ja. Het is echt.
Het zijn ook zo dingen dat je nooit helemaal begrijpt wat dat nu eigenlijk is.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld, hij heeft dan zoiets heel raars. Er zijn iemand huurt hem in, denk ik, om een soort van psychologische link te leggen met andere vrouwen. En dan, ik weet het niet meer. Er zit ook iets met de bodem van een regenput zodat hij dan plots zit. Het is echt zo heel raar. Okay. Het is niet eng, maar er gebeurt echt van alles en je snapt nooit helemaal precies wat dat is.
Mm.
Maar het is wel mooi.
Een van de coolste stukken in het boek vind ik dat hij op een bepaald moment, redelijk in het begin van het boek denk ik al, komt hij een meisje tegen dat in een huis achter hem woont.
Ja,
en zij is op vakantie, denk ik, van haar school. Of ze zit even thuis en zij verveelt daar super hard. En zo die relatie tussen de man die super hard op zoek is en dat meisje dat zich verveelt, dat is echt heel, heel mooi uitgewerkt en heel mooi beschreven. Zij doet dan haar verhaal hoe dat zij naar school geschorst geraakt.
Ja.
En op dat moment komt ook hij of zij, dat weet ik nu niet meer juist, in die waterput.
Ja.
Zij
heeft er alstublieft ook iets mee van doen. Mm-hmm. Het is echt zo met een wegje langs hun huizen, langs achter.
Ja.
En dan, ja, dat wegje heeft al zo'n eigen ding. En ja, het is echt heel speciaal.
Toen mij een beetje denken aan, hoe noemt dat nu weer? Ik wil zeggen The Wizard of Oz.
Mm-hmm.
Zo met Shirley Temple zo.
Ja.
Is dat de titel? The Wizard of Oz?
Ja.
Ah ja. Toen we daar. Het is dan ook zo een beetje die sfeer. Maar dan
heb je zo het heel realistische, like die vent die dan zo thuiskomt en alleen is en een spaghetti maakt. En dan ook zo dat absurde met dan die zakenvrouw die hem dan in contact brengt met een vrouw, omdat hij een psychologische link mee legt. En er is ook nog een oude soldaat die in Manchurije gelegerd is.
Ja.
Dus dat is het stuk van China dat Japan bezet heeft in het begin van de 20e eeuw. Dus dat is dan een stuk geschiedenis waar we totaal niet mee bekend zijn, maar dat eigenlijk geopolitiek nog altijd zijn weerklank heeft. Dus het is ook heel interessant om te lezen wat er daar allemaal gebeurd is.
Oké, ik denk dat mijn volgende Murakami al beslist is.
Ja. Jorn en ik steun je daarin.
Ja, absoluut. Goede keuze. Dat kun je niet missen.
Oké.
Het volgende boek dat ik mee heb, ik kan de titel nooit zo goed zijn, omdat het zo een rare zin is, maar het is There But For The, van Ali Smith. En Ali Smith vind ik een super interessante schrijfster. Mm-hmm. Ik heb die leren kennen toen ik Germaans studeerde. Mm-hmm.
Heb je ook die Accidental gelezen?
Ja, toen kregen we die Accidental. En dat was heel grappig, omdat we een boek van Hemingway moesten lezen, The Sun Also Rises. En dan daarna het volgende boek was The Accidental. De clash met Hemingway kon toen echt niet groter zijn. Ik was toen ook echt geen fan van Hemingway. Of ik vond Hemingway zo wat... Mm-hmm. Zeker The Sun Also Rises, dat we toen moesten lezen. Dat is zo'n boek waar dat amper iets in gebeurt. Of dat zijn zo'n personages die
we
heel hard
aan
het
samen
zijn
voor.
Tegen elkaar. Mm-hmm. Ja, nu kan ik dat zo wel wat beter plaatsen. Maar op mijn 18 dacht ik echt, seriously, is dit Engelse literatuur?
Gaan jullie weer al rosé gaan drinken in het water?
Ja. maar dan, die boeken van Ali Smith, dat was super verfrissend. Dat was totaal... dat was iets dat ik echt niet kende. En toen kon ik dat super hard appreciëren. En deze, There But For The, die heb ik onlangs nog een keer gekocht op reis. Omdat ik echt nog een keer zin had in zo'n boek. Waarin dat, net zoals in Murakami, waarin dat alle personages mooi zijn. Ja. En dat vind ik super, super herkenbaar aan zo Ali Smith en Murakami. Zeker die boeken van Ali Smith doen mij zo wat denken aan de boeken van Jonathan Safran Foer ook.
Ja. Mm-hmm.
Waarin dat zo... Die werkt heel veel met het perspectief van kinderen.
Oscar in Extremely Loud and Incredibly Close. Ja. Ja.
En dan zo... Elk personage heeft op een bepaalde manier wel een soort... iets dat hem of haar mooi maakt of zo een wijze oude man of weet ik veel.
Er komen ook gewoon altijd heel veel personages aan het woord bij Alice.
Ja.
Ik vind dat ook wel mooi.
Ja. En altijd een heel groot taalexperiment ook. Mm-hmm. Wat ik super cool vind. Die doet daar echt geweldige dingen mee. Als je naar een film zou kijken zijn, of als dat verfilmd zou zijn, het zou een Wes Anderson film zijn. Of zo. Mm-hmm. Dat is zo... Alles is mooi.
Ja.
Wat dat dan tegelijkertijd mijn grootste
frustratie
is aan dat soort boeken. En ik merk, jammer genoeg, nu, ik hoop dat ik niet oud en gefrustreerd klink, maar hoe ouder dat ik werd en word, hoe minder dat ik mij in dat soort boeken kan vinden.
Ja.
Ik heb zo ten tijde van toen dat ik Murakami las, toen las ik ook zo heel veel Peter Verhelst en zo echt zo van die figuratieve, mooie... verhalen en nu vind ik het moeilijker en moeilijker om mij daarin te vinden. Ik vind ook dat Murakami sindsdien zo wat niet meer zo straffe boeken heeft gemaakt. Ik heb er nog wel een aantal gelezen, maar ook wel minder.
Heb je zijn werk overlopen? Over zijn dat is meer non-fictie dan,
hè? When we talk about running.
Ja, ja.
Ah, nee, dat heb ik nooit gelezen. Is dat toch?
Maar dat vind ik wel een, ook van hem zo gedurfd, omdat het echt een stijlbreuk is, maar wat hij normaal doet. Dus misschien als je hem opnieuw wil omarmen of zo, dat je dat kan.
Ja.
Allee, moet niet idee.
Maar ik wil zo graag.
En denk
ik wil
je dat,
zo graag
dat iets is met ouder worden? Of denk je gewoon dat je te veel in dat genre verloren hebt toen je jonger was en dat je nu gewoon iets anders wil?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb geen idee. Ik heb niet het idee dat ik nu meer verwacht van boeken of zo. Of dat boeken een bepaalde levensles moeten meedragen of zo. Nee, maar ik ben er gewoon misschien... Ja, ik ben er gewoon een beetje op uitgekeken, denk ik.
Ja, maar dat kan als je... Daarom, ik lees maar één Murakami per jaar. Mm-hmm. Ik heb dat altijd gedaan, omdat ik wist dat iets was... Toen ik zijn eerste las, was ik er wel echt enthousiast over. Maar ik dacht, als ik dat nu allemaal ga lezen, één, dan kom ik gewoon niet toe tot aan het einde van mijn leven, wat dat jammer zou zijn.
Mm-hmm.
En twee, dat is wel iets, als je daar te veel van leest, dan kan het inderdaad zo wat de keel beginnen uit te hangen.
Ja. En vooral bij Murakami is dan zo... Soms vind ik het zo wat te makkelijk of zo. Ah ja, droom, realiteit.
Ja, daar praat een kat tegen nu. Ah, ja, I know. Okay, het is spaghetti aan
het
maken.
Het is alweer een droom. Oké. Bij Ali Smith heb ik dat dan nog iets minder, maar daar is dat ook zo... Ja.
Maar die heeft ook zo'n duidelijke stijl en idee van hoe dat ze wil schrijven. Dat uiteindelijk herkent in Ali Smith altijd, hè. Er zijn verschillende personages. Hij zit een klein beetje vast in de stream of consciousness. Er gebeuren dingen, ze beschrijft zo mooi en... Op zich, ik vind dat niet erg. Ik lees dat ook heel graag. Maar ik ga ook nooit meer... Eigenlijk van geen enkele auteur lees ik meer dan één boek per jaar. Omdat het anders te veel kan worden. Ja, dat is echt belangrijk.
Ja,
nu heb ik van Ali Smith heb ik Winter gekocht. Vorig jaar heb ik Autumn gelezen. Ja. Ik heb Winter gekocht nu. Dus dan ga ik die deze winter lezen. En dan Spring. Ja, sorry, maar dat moet wachten tot volgend jaar.
Maar dan is het al volgend jaar.
Ja, niet oh, wat? Sarah, ja.
En mogen we dan zo één boek van Ali Smit in december lezen en dan het volgende in januari? Nee, oké. Okay. Nee. Mocht ook niet.
Ah ja, moet echt 365.
Dank.
Maar ja, nou leg je dat dan bij op je kalender.
Ja, ja, ja. Dan krijg ik een melding van mijn gsm. Trace, je kan nu opnieuw een boek lezen. Ja.
You have unlocked.
Ja. Voor de duidelijkheid, dat is nieuwaar. Maar ik hoor eigenlijk wel zo wat rekening mee, omdat ik bang ben dat ik denk beu word.
Mm. Ik vind dat ook wel iets, als je een nieuw boek wil, of dat je nu wil kopen of uit de bieb leen, dat je zo wel denkt, ah, ik heb daar al iets van gelezen. Ik zou liever een auteur nemen dat ik nog niets heb van gelezen. Mm-hmm. Gewoon om zo, zoveel mogelijk stijlen en auteurs te leren kennen. Ook al is dat eigenlijk niet altijd een goed idee. Want
anders
waar je
lekker bent, horen, dan
dat is wel waar. Mm-hmm. Dat is wel waar.
Dat is waar.
Ja,
ik zal dat ik leef ook wel zo in de permanente paniek dat ik niet meer mee ga zijn met wat de jeugd leest.
Is dat?
Of wat de mensen lezen.
Ah ja, door recente titels bedoel je.
Ja, waardoor dat ik zo altijd het gevoel heb dat ik mij niet zo te veel mag verdiepen in één iemand of zo.
Ja, ja,
omdat ik dan zo...
Ah nee, daarom denk ik... Ah ja, nee, daarom lees ik ook zo breed en maar een boek van... Allee, iedere auteur maar eentje per jaar. Omdat ik denk, er is zoveel om te lezen.
Ja,
ja, ja, ook al, ja.
Ja. En waarover gaat There But For
Thee? Wel,
weet je nog?
Wat, hoe moet
als
je
het mij goed herinner...
There But For Thee. There But For Thee.
There But For Thee. Zoals in de meeste Ali Smit boeken, of zo, die dat ik al gelezen heb, is dat zo... er is een bepaalde situatie en dan treedt een personage daarin binnen en gooit hij alles overhoop. En bij There But For Thee gaat het volgens mij over, als ik het mij goed herinner, over een gezin... waar dat dan op een bepaald moment een man passeert.
Ja, het is een soort van etentje en hij komt mee met een van de uitgenodigden.
Ja, en op een bepaald moment op de avond gaat hij naar een kamer, naar de slaapkamer.
Mm-hmm.
En die weigert om daaruit te komen. Dus die blijft daar zitten. Mm-hmm. En met de beste wil van de wereld krijgt dat gezin die man daar niet meer uit. En zo begint het boek eigenlijk en daarover gaat het. En dan wordt eigenlijk, er wordt alles gedaan om die man uit dat huis te krijgen. Maar dat lukt niet. En op den duur staat de hele buurt...
Want iedereen interpreteert dat zo'n beetje op zijn eigen manier. Van, ah ja, die man zegt nee tegen het consumentisme. En die blijft daar gewoon en ik steun dat. En hij voelt ook zo... Het is een beetje like, met het hond. Dat had zo dat rubriekje waarbij ze zo één iemand volgen totdat ze iemand anders
tegenkomen. Ah, ja.
En uiteindelijk komen ze wel allemaal terug tot het raam van die kerel. En ze laten zo met mandjes eten naar boven en al.
Ah, ja.
Echt vrij grappig.
Ja.
Het is ook leuk gedaan dat de titel eigenlijk zo verspreid is in het boek.
Ja. Dus ieder hoofdstuk is dan een
woord uit de titel.
Dus het vier deel.
Oh, leuk.
Ja.
En is dat wat je bedoelt met zo'n taalexperiment? Dat ze zo...
Ja. En het is super lang geleden dat ik het gelezen heb, maar in die Accidental weet ik nog dat er ook echt heel veel van die taalspelletjes in zaten. Of bepaalde typografie die veranderde. Of ja. Iets, wat dan mij super hard aan zo 7-4 deed, denk ik ook.
Die zijn type. Ook leuk, hè. Naar foto's en... Ja. Oké, okay. Dat zijn al twee auteurs waar wij ook grote fan van zijn. De volgende. Ik zie Harry Mulisch.
Ja.
Blijf je zo verder gaan?
Ja,
of
een
andere?
Ja.
Oké.
Okay. Mijn volgende boek is Twee Vrouwen van Harry Mulisch. Dat is een van mijn top 3 boeken aller tijden, denk ik.
Oké. Okay.
Dat is een heel dun boekje. De meeste boeken die Harry Mulisch schrijft zijn nogal turven. Maar deze is echt heel klein. Ik denk 200 pagina's of zo, minder zelfs, 140.
Novellen bijna.
Ja, en het gaat over de driehoeksverhouding tussen een...
maar ik heb die ook gelezen.
Een vrouw die een, op het eerste zicht, heteroseksuele vrouw, die een andere vrouw tegenkomt op straat, zonder die op voorhand te kennen, en die daar helemaal van slag van is. En die volledig, hals over kop, daar verliefd over, op wordt. En die vrouw die zij leert kennen, blijkt een heel... mysterieuze persoon te zijn. Iemand die niks over zichzelf prijsgeeft, die heel gesloten is, maar die tegelijkertijd voor het hoofdpersonage mateloos fascinerend is. En zij beginnen een affaire, of beginnen een relatie eigenlijk. Op een bepaald moment wordt de ex-man van het hoofdpersonage ook in het verhaal geïntroduceerd. En het gaat eigenlijk over die driehoeksverhouding. Ik vind echt dat elke zin die in dat boek staat, zo het spat van de pagina. Ik vind dat een ongelooflijk goed geschreven boek. Zo, alles klopt daaraan. Elke paragraaf is
hier heb je
zo
wel
raak.
Hoekjes omgeplooid.
Ah ja, dat is
ah, ja. Dus kleine hoekjes.
Ja, vrij bescheiden hoekjes.
Amai, ja. Ik heb dat ook nog gelezen, maar het is super lang geleden. En ik denk dat het niet zo'n zotte indruk heeft gemaakt op mij, want ik ging niet meer kunnen zeggen waarover dat ging.
Ja, ik
is
vind
dat ook een hoekje? Sorry, ik ben helemaal gefascineerd.
Ja, dit is een hoekje. En zo de kant waarnaar dat ik het hoekje plooi, is dan zo hier, okay. Moet het dan zijn.
En staat er iets op dat je nog zou weten? Hoekje. Of van dat je het wel voorlezen? Mm-hmm. Dat kan ook, hè?
Ja.
We hebben daar een rubriek voor, hè?
Ja.
Is dat?
Onderstreept. Ah, ja, maar het is niet onderstreept. Het is omgeplooid. Dat is ook wel een mooie naam, eigenlijk. Hè?
Omgeplooid, ja.
Omgeplooid.
Mag ik even zoeken?
Het zal wel.
Zal ik even wat thee bij hangen?
Ah, ja.
Ik vind het lekker, de chocomoussara. Maar juist die chiazaad is zo raar kraken tussen mijn tandjes.
Maar ze zijn nog niet helemaal zacht.
Oh.
In dit stukje van het boek zitten we al ietsje verder in de relatie.
Kniffel.
Ja, wel.
Ik ga het gewoon...
Second base. Leg het maar.
De dag daarop, het was zaterdag, hoefde ik niet naar het museum. Ik hoopte nog steeds dat zij zou bellen, maar ik geloofde er al niet meer in. Leeg en onbewogen stond het huis om mij heen. Overal waar ik liep, zag ik haar. Op de bank, aan de tafel, bij de pick-up, aan het raam, in de keuken, in het bad, in bed, in mijn werkkamer, de boeken afborstelend. De brief aan mijn moeder, waar één regel op stond, verfrommelde ik en gooide hem in de prullenmand. Ik had haar boven mijn moeder verkozen. Nu was ik even alleen als mijn moeder. Ik legde mijn handen op de zitting van de fauteuil, waarin zij altijd met opgetrokken knieën had gezeten. Ik legde mijn handen niet op mijzelf, ofschoon mijn eigen lichaam haar het intiemste had aangeraakt. Ik was er niet meer voor mijzelf, alleen zij was er nog. Ergens vulde zij een stukje ruimte op met haar lichaam. Een klein stukje. Daar zat zij in. Maar ik wist niet waar dat was.
Mooi.
Voilà. En zo'n paragrafen zijn dus straks. Okay. Daar staat het boek vol mee.
Het doet mij denken aan een passage uit Bij afwezigheid van mannen van Philippe Besson. Waarin dus het verhaal gaat over een jonge kerel die hopeloos verliefd wordt op een andere man, die dan moet naar de oorlog gaan. En als hij dan vertrokken is, dan is er ook zo een passage waarin dat hij vertelt dat hij die man zo mist, maar ook gewoon door de kamer zo te beschrijven. Ja. En ik vond dat toen ook zo, oh, amai, je voelt dat gelijk mee. Dus daarom doet het mij daaraan denken.
Ja. Ja, ik vind het sterke aan dat boek, vind ik dat... Hey, ik heb het nu toch al een beetje gespoild, maar op een bepaald moment... zit de relatie in een dipje, om het lichtjes uit te drukken. Maar zo het verdriet van die vrouw of van dat hoofdpersonage, dat straalt echt van die pagina's. En ik weet dat ik me dat zo goed kon inbeelden, hoe dat die vrouw zich voelde, of dat ik daar zo mee meeleefde. Dat zo'n soort rauw verdriet of zo dat daarin zit. En ik vond dat geen enkel ander boek bijna heeft dat zo goed onder woorden kunnen brengen dan dat boek. En dat vond ik er ongelooflijk knap aan. En ook hoe dat het verhaal dan eindigt, is echt ook ongelooflijk. Dat zal ik niet spoilen, maar...
We moeten dat dan straks zeggen als we niet meer aan het opnemen.
Ah ja, oké. Okay. Ja, maar ik heb het toch al gelezen.
Ik heb het al gelezen.
Maar het is echt fantastisch. Het verhaal op zich is echt ook geweldig.
Het klinkt wel echt heel mooi. Het fragment heb je voorgelezen.
Het is ook maar 140 pagina's, dus ja dat kan er nu wel nog bij. Hè?
Voilà. Mm-hmm. Ik snap dat je mini
wie dat er nog tegen kerst een boekbespreking moet maken. Twee vrouwen.
Of wie zijn een Goodreads... Amai, wat een moeilijk woord.
Goodreads challenge.
Dank u, Therese. Het is ook geen woord.
Ah, ik ben er al bijna door.
Genie.
Ja, nu, de vorige drie had ik eigenlijk allemaal al gelezen, ook al was ik het soms een beetje vergeten. Het volgende boek ken ik van haar nog pluimen.
Ja, ik heb Bezoek van de Knokploeg mee, van Jennifer Egan. Mm-hmm. Een boek dat ik cadeau gekregen heb van een vriend van mij. Die zei, dit moet je echt lezen. Het zit echt heel goed in elkaar. Er is supergoed over nagedacht. En het gaat over een aantal vrienden die elkaar kennen van in hun kindertijd. Die elkaar door het leven, zeg maar, kwijtraken. En die een paar jaar later of 15 jaar later de hele tijd op een of andere onbewuste manier terug met elkaar in verband worden gebracht.
En was dat een signaal van die vriend naar u toe?
Amai, als dat zo is, dan heb ik dat nu pas door.
Okay.
Elk hoofdstuk gaat over een bepaald personage, maar elk hoofdstuk is ook volledig anders geschreven. Dus de schrijfster heeft haar schrijfstijl aangepast aan elk personage en dat is echt super interessant. Dus er is in één hoofdstuk is ze super kassant en vliegen de vloekwoorden je rond het hoofd. In een ander is het taalgebruik super voorzichtig. Dus het is echt, elk hoofdstuk is volledig anders. En er staat één passage in, of één hoofdstuk in, die gaat over een autistisch kind. En dat autistisch kind kan eigenlijk alleen maar zin maken van de realiteit door powerpoints te maken. En door bepaalde tabellen te tekenen. Of ja? Zo.
Zet dan een keer in een slide.
Wauw! Ja.
En dus heel dat hoofdstuk, mooi. Zoals dat jullie nu dus kunnen zien, ja. Maar de luisteraars niet, is opgebouwd uit zo van die powerpoint slides. Maar dat is echt ongelooflijk. Ik vind dat echt...
Je moet die pak met dat wieleke.
Ja, ik probeer even een foto te nemen van het boek. Hier. Wat? Amai. En dat zijn allemaal zo dingen dat je denkt, waarom gebruik je die graphics?
En het kind is dus, als ik het me goed herinner, want het is ook al even geleden, gefascineerd door de stiltes in muzieknummers.
Ja,
dus
wauw.
Dus niet de muziek zelf, maar de stiltes daartussen. En daar maakt dat kind in dat hoofdstuk dus een hele PowerPoint-presentatie van, maar dat is echt waanzinnig hoe goed dat in elkaar zit.
Maar dat boek heeft ook iets met muziek te maken, want het is met een plectrum, een groot plectrum op de achterkant.
Ja, en mijn maat heeft mij dus ook verteld dat ik denk David Bowie daar dan een album over heeft gemaakt of zo. Maar
over dat boek?
Ik denk het, maar ik ben niet zo goed.
Het is wel nu al een klassieker.
Ah, kijk, voilà.
Volgens de achterkant. Dus ja.
Mm-hmm. De flaptekst altijd nooit, hè.
Ja, dus de titel van de slide is aanwijzingen dat papa niet gelukkig is.
Oei.
Dit is al zijn tweede gin tonic. Oei, er lopen veel ongelukkige mensen rond. Mm.
En inderdaad, muziek loopt zo'n beetje als een rode draad door het boek. Want het gaat allemaal over... Ik denk dat ze allemaal samen ooit een bandje hadden. Of dat er een bandje was waar dat dan de personages op een of andere manier mee te maken hadden. Mm-hmm. En dat een aantal mensen zijn doorgegroeid in de muziekindustrie. En nu zo'n grote producers. Er is één personage dat zo'n grote producer is geworden. Dan is er één iemand die... een volledig aan lager wal geraakte drugsverslaafde is, mm-hmm. die dan opnieuw contact wil opnemen met die...
Ook belangrijk in de muziekscene.
Zeker, voilà.
Zonder drugsverslaafde in je band, ja.
Ja, dan moet je
zelfs niet
proberen.
Begint er gewoon niet aan.
En dus op een of andere manier komen die elkaar na zoveel jaar terug tegen. En dat is, ja, dat is echt heel, heel interessant.
Ja, er zijn nog twee boekjes. Allee, yes. Een boek en een boekje.
Mm-hmm.
Het eerste boek is roze.
Ja. Ik wou zeker ook een boek van Houellebecq meepakken. Ik weet niet zo goed dat ze de naam uitspreekt.
Houellebecq.
Ben je niet hoe? Parla, Houellebecq. Sorry, ik kan echt geen Frans. Dus het is eigenlijk Lebecq en Parla, maar...
Ik heb een tijdje een vrijwillige stage gedaan bij NT Gent. Toen dat ik daar werkte, deden die net een voorstelling rond Onderworpen van Houellebecq. Dat zo breed uitgesmeerd in de pers is geweest omdat het islamofoob zou zijn. En ik had nog nooit een boek van hem gelezen. En dus door die voorstelling ben ik daar zo wat mee in aanraking gekomen. En ik vind dat echt een ongelooflijk interessante auteur.
Onderworpen is soumission, hè?
Ja.
Oké. Okay. Je Frans klopt nog. En nee, maar gewoon omdat er veel over gebabbeld wordt met de Franse naam. En dan weet de luisteraar waarover dat gaat.
Och, dat is wel echt een lelijke mens.
Ja, dat is een lelijke mens.
Een heel lelijke mens.
Je kijkt zo naar die kaft en dan denk je al, nee... En dan draait het weer om en dan zie je de voorkant en denk je...
Het is wel een mooie voorkant. Ik vraag me af, het is zo'n mooie voorkant, waarom zetten ze zijn gezicht er op de achterkant?
Ze zouden dat beter zo
maar
aan de
binnenkant. Maar net omdat hij zo lelijk is, denk ik.
Ja.
Want dat is ook net een deel van, mijn fascinatie voor hem, denk ik.
Omdat hij zo lelijk is.
En wel, ook zo antipathiek.
Ja.
Ja, ja, zijn personages ook vaak. He.
Ja. Ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen dat Houellebecq een echte vooruitgangspessimist is, of toch een pessimist tout court. Ik ben niet zo zeker of dat klopt, maar alleszins die zijn personages... Ja, niks is heilig in die boeken. Dus heel veel personages zijn vrouwenvriendelijk, racistisch...
Lelijk.
Lelijk ook, ja. Ik denk dat die best wel lelijk zijn.
Van binnen, hè.
Ja, ja, ja. Lelijk de mooie personages van Murakami.
Maar tegelijkertijd zijn dat allemaal personages die op een bepaalde manier ook wel op zoek zijn naar geluk of naar liefde of zo. En... Typisch voor hem is dat dat allemaal heel slimme personages zijn. En dat die personages altijd zo een of andere grote theorie verkondigen. Dus die heeft... Personages kunnen dan zo'n ellenlange beschrijving doen over hun visie op de vrije markteconomie of weet ik veel.
Ja?
Maar dat is zodanig goed of zodanig pinter geschreven dat super hard boeit. Hoewel dat je daar niet eens mee bent. Allee, de helft van de keer denk ik echt... Wow, dit is wel geluk, maar dat blijft op zo'n goede manier... omschreven dat je telkens wel denkt van... Hey, oké, okay, ja, ik snap wel waar dat je naartoe gaat.
Mm.
Zoals bijvoorbeeld in Onderworpen, waarin dat hij schetst hoe dat Frankrijk eruit zou zien, moest het door een islampartij zijn overgenomen. En zoals in Platform, waar dat hij eigenlijk op het einde van... Eigenlijk is de stelling van Platform, sekswerk is goed. In het begin van de reis gaat het hoofdpersonage naar Thailand, met zo'n georganiseerde reis. Hij doet zich daar te goed aan een aantal Thaise prostituees en hij is daar eigenlijk heel, heel tevreden en heel lyrisch over.
Content
en
service.
Ja. En hij vertelt dat ook tegen de mensen waarmee dat hij op reis is. En dat leidt uiteraard tot gigantische conflicten. Maar Houellebecq kan dat op zo'n dadige goede manier omschrijven, dat je toch zo op een bepaalde manier toch wel denkt van, ja, oké, okay, daar heeft hij wel echt goed over nagedacht. En dan, als dat personage terug thuis komt, dan ontmoet hij Valérie, waarmee dat hij dan uiteindelijk een relatie begint. En naar het einde van het boek toe beslist hij om samen met Valérie eigenlijk het sekstoerisme in Thailand niet alleen dat verder uit te bouwen, maar daar eigenlijk een zaak van te maken. Dus die gaan dat eigenlijk legaliseren en zo'n beetje...
Uitbaten.
Ja, cultiveren. Okay. Dus die richten zo verschillende... Een keten in Thailand op.
Een keten?
Ja. Huh? Waar dat je dus Thaise prostituees kunt bezoeken.
Bezoeken?
Ja.
Met een taartje,
ja,
een kaffeltje.
Voilà, heel gezellig allemaal.
Oké. Okay.
Ja. Mm-hmm. Dat is mateloos fascinerend.
Ja.
Dat
die stelling inneemt eigenlijk alleen al.
Ja.
Mm-hmm. Daarom dat hij misschien in ballingschap leeft. Want dat stelde ik af dat hij zelf verkozen.
Heeft hij hem niet ook zo wat politiebescherming gedaan?
Wel, maar hij heeft ook een heel ongelukkige, of voor hem misschien gelukkig, dat weet ik niet, timing. Op het einde van dit boek vindt er een aanslag plaats. En dit boek is uitgekomen net voor 9-11. Heeft hij Soumission uitgebracht. En Soumission heeft hij uitgebracht op de dag van de aanslagen op Charlie Hebdo.
Amai, oké. Okay. Ja.
Dus die wordt echt zo wat gehaat daarvoor. En daarom dat hij ook zo'n hele storm over zich kreeg van mensen die zeiden dat hij islamofoob is. Die heeft ook al verschillende processen tegen hem gekregen, die hij allemaal
wint.
Gewoon wegens vrije meningsuiting.
Tuurlijk, ja.
Het is een prikkelend denker.
Ja, een prikkelend denker.
Nee, okay. Maar het is meer dan dat, vind ik. Het is niet alleen zo'n beetje een ballonnetje oplaten of zo.
Die
het is echt super goed onderbouwd. Ja. Hij legt uit hoe dat hij dat ziet. Hij zegt dat niet zelf, hè, maar hoe dat die personages het zien, hoe dat die heel die sector zouden uitbouwen en ondersteunen. En er komt ook altijd zo'n soort gigantische lading aan maatschappijkritiek of zo, kritiek op de westerse samenleving en zo. Dus het is echt niet alsof dat hij zo zomaar een ballonnetje oplaat en het daarbij laat.
Ja.
Die heeft echt, daar zit superveel achter. En ook vooral wat ik heel tof vind, is dat dat op een bepaalde manier, net doordat dat zo serieus en op den duur absurd is, wordt dat ook super grappig. Ik vind dat echt heel grappig boeken.
Mm.
Als je zo de premisse wilt aanvaarden van, hij is hier niet per se serieus over. Of
het
is niet per se iemand die vindt dat vrouwen aan de haard moeten zitten, of weet ik veel wat. Dan kun je er zoveel meer in lezen.
Ja.
En dat vind ik zalig.
Ik heb met mijn vorige boekenclub dan elementaire beeldjes.
Elementaire beeldjes?
Elementaire beeldjes gelezen. En ik weet ook dat de meningen vrij verdeeld waren, maar dat ik ook wel dat boek echt graag gelezen heb. Want zijn stijl is echt wel... Allee... Ik denk dat je ofwel een voorstander ofwel een tegenstander
bent. Ja, dat is zeker waar. Want ik kan me zeker inbeelden dat er mensen zijn die daar 10 pagina's uit lezen en echt gedigoteerd zijn. Dat kan ik mij heel goed inbeelden. Mm. Want je kunt eigenlijk geen 5 pagina's verder lezen zonder een super expliciete seksscène. Dus je moet er wel zo wat de maag voor hebben of zo, maar een keer dat je er kunt doorlezen, dan...
Ik heb er nog weinig mensen over de seksscène horen zeggen.
Ja, ik vind echt dat er heel veel in zit.
Oké. Uw laatste boek is een beetje plat geduwd.
Mm-hmm.
Of wel gewoon heel dun?
De beide, denk ik. Ik moest zeker nog een poëziebundel ertussen steken. En ik heb...
Wie heeft er u verplicht? Sarah?
Nee.
Nee, mezelf. Hè. Voor mezelf. En ik heb gekozen voor Ik ben mogelijk van Maud van Houwaert.
Eigenlijk is het Maud.
Maud.
Maud van Houwaert.
Maud van Houwaert.
Ja, iemand heeft mij dat gezegd. Ik weet ook niet meer wie.
Heeft Maud u gezegd?
Dat kan wel.
Nee. Oké. Okay.
Voor de rest is dat wel een vrij sympathieke.
Ik vind die echt fantastisch. En ik vind dat die op een heel coole manier met poëzie omgaat. En dat die heel hard haar best doet om poëzie zo uit het stoffige
ja. Voor de mensen die Maud van der Werff niet kennen, je kent ze misschien van Iedereen Beroemd, waarin dat ze een tijdje een rubriek had waarin ze randomly poëzie begon voor te dragen aan mensen in Dombaar. Dat was geniaal. En zij is ook stadsdichter in Antwerpen nu. En als je een keer naar een lezing of zo kunt gaan met haar, zeker doen, want die is echt die is supergoed.
Ja.
Wat dat zij kan brengen en al, dat is...
En ik, het coole vind ik aan haar en aan zo de generatie dichters die zo... zo bijvoorbeeld Maarten Engels of zo, is dat die heel... Dat die poëzie niet behouden of niet reserveren voor een dichtbundel, maar dat die ook super hard op zoek gaan naar hoe kan ik uit dat ding breken.
Van dat papier komen.
Ja, voilà. En zo die stadsgedichten sowieso zijn al super cool, vind ik. Daar worden echt heel... Daar gebeuren superleuke dingen mee. Maar ook Maud van Auwaert, als je die ziet voorlezen, dat is echt een performance. Hè? Dat vind ik echt heerlijk. En wat ik het allerbelangrijkste vind bij poëzie, is dat je kort kunt zijn en toch krachtig. Want ik had...
Want anders schreef je een roman, hè?
Ja. Nee, maar ik hoorde dat Siel in de vorige podcast de liefde voor Herman de Koning bezong. Ja. Die onderschrijf ik uiteraard volledig. Hoe kun je niet fan zijn van Herman de Koning? Maar wat hem net zo sterk maakte, is dat hij echt maar 10 regels nodig had om je echt van die sokken te blazen. En ik vind dat Maud van Auwaert dat bij momenten echt ook kan. En zeker in deze bundel staat echt een van de allermooiste gedichten die ik ooit gelezen heb. En ik denk dat 2 regels zijn of zo, in totaal. En toen dat ik dat las, was ik echt blown away.
Wil je dat eens voorlezen?
Ja, zeker. Er hoeft nog altijd niet veel te gebeuren voor ik aan je denk. Iets wat niet op jou lijkt, is al genoeg. Dan denk ik, kijk, dit lijkt echt niet op haar.
Ik had dat net gelezen toen dat je zei...
Ik dacht dat ging zijn. Ik vind dat ook wel mooi.
Ja.
Ik vind dat echt... Ja.
En ik hoor het daar ook al voorlezen.
Mm-hmm.
Ik lees dat echt heel mooi voor.
Ja.
Ik vind het leuk aan haar dat ze ook zo... Iets simpel, dat niet zo...
Ja, vrij laagdrempelig is.
Ja. En dat ze ook zo gewoon dingen kan beschrijven die eigenlijk zo niet wereldschokkend of zo super mega diep gaat zijn. Maar dat je zo... Ja. Dat je zo wel even denkt... Oh... Zo'n mooi idee.
Ja, ja. Of met heel simpele woorden veel kunnen zijn.
Ja.
Want wat dat hij eigenlijk zegt, het gevoel dat hij mij daar geeft en wat dat Herman de Koning ook supergoed kan, is ik begrijp u. Ik weet dat dit een gevoel is dat veel mensen hebben.
Ja.
En dat is echt de kracht van poëzie, vind ik. En dan, ik haak af vanaf dat een gedicht langer dan 20 regels is, of vanaf dat er zo... Weet ik veel woorden als weemoed of zo. Ja. Als het zo te veel van die... Als het te veel van die serieuze poëzie wordt.
Ja.
Dan denk ik... Voor mij is het niet dit. Voor mij is het echt meer... hoe dat je met heel simpele woorden toch mensen kunt bereiken of ontmoeten of zo.
En lees je vaak gedichten?
Of? Ja, vroeger heel veel. Vroeger was ik daar echt heel veel mee bezig. Maar nu merk ik dat ik er gewoon minder tijd voor maak.
Mm.
En poëzie is sowieso iets waar je veel meer naar op zoek moet gaan.
Ja.
Je komt dan minder tegen.
Dat is eigenlijk ironisch dat boeken die zoveel dunner zijn dan een roman, dat je daar veel meer tijd voor moet maken.
Ja.
Ja. En poëzie vind ik ook meer dan literatuur. Dan andere literatuur. Of dan proza, bedoel ik. Wauw. Daar moet je echt voor in de stemming zijn of zo.
Ja.
Of je kunt niet gewoon op de trein zijn van... Ik ga nu een keer 10 gedichten lezen.
Ja,
dat gaat
voor
mij al
sinds
niet.
Ja.
Nee. Ja, dat is een redelijk verschillend stapeltje. We hebben dikke boeken, we hebben dunne boeken. We hebben een heel dun boek.
Proza, poëzie.
Dat is te waar.
Ja.
maar toch...
Ja, ik vond
het echt je best gedaan om een verscheiden aanbod mee te brengen vandaag.
Ik vond het echt een mooie stapel.
Ja,
proficiat Jorin.
Graag gedaan. Blij dat jullie blij waren.
Ja. Dus wat vond je er nu zelf van?
Ik vond het heel leuk.
Was je nerveus?
Ik was wel een beetje zenuwachtig.
Ja?
Ja.
Toch?
Vooral ook omdat gaandeweg de boeken die ik wou meenemen al in de vorige podcast zijn.
Ah nee, oei, wat ging je nog meenemen?
Ja, ik had ook net Ninja Weijers gelezen.
Ah,
die
ik
ook echt super geweldig vind. ben ook heel hard fan van Maartje Wortel. Maar het laatste boek van Maartje Wortel vond ik niet zo goed. Maar ik ging dan een ander boek meebrengen.
Wat was het laatste boek weer?
Van ja, Danny. 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 Danny is a Star.
Ja.
Vond ik minder.
Oké. Okay. Dat mag ook gezegd worden. Hè. Mm-hmm. Dan knippen we dat er wel weer uit.
Sorry Maartje, ik vind je wel fantastisch.
Voilà, dan kan ik daarvan maken. Ik vond het laatste boek van Maartje Wortel fantastisch.
Ja, dat is goed. Voilà. Hè, maar gewoon. Oké, is er iets dat je nu aan het lezen bent, waar je graag iets over wil vertellen?
Nee, eigenlijk niet.
Oei.
Nee.
Ben je iets heel slecht aan het lezen of ben je niets aan het
lezen? Wel, nee, ik moet nieuwe boeken gaan kopen, maar mijn geld is op. Dus ik ben aan het wachten tot het einde van de maand.
Ah, oei. En we zijn nog maar de...
Maar we zijn nu...
Wat?
23.
Ja,
nog even volhouden.
Ja.
Even op je tandbeen.
Je kan ook altijd eens naar de bibliotheek gaan.
Mm-hmm.
Ik heb dat vandaag gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb 2 boeken mee.
Ja, vertel Sarah.
Ik heb een sprinter mee.
Ja, ik zag het. Eén
week. Wat is
het
dunnetje?
Je mocht dat maximum één week houden.
Het is om te snelst eigenlijk.
Ja,
ja. Okay. En de winnaar krijgt dan een gratis abonnement voor een jaar op de BIEB. Ja.
Okay.
Ja. Sommige mensen lenen dat zelfs niet uit. Je leest
gewoon
wat ze staan.
Ja. 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 En kunnen ook gewoon zeggen, ik heb het gelezen, of krijg je dan een testje om te bewijzen?
Dus ik heb Disserteren mee van Annelies Verbeke. Het is ook een heel dun boek, dus ik dacht, dat gaat wel lukken. Het is zo vanuit haarzelf geschreven en ze wordt wakker in een zelfgegraven graf. Maar dat is moeilijk als West-Vlaming. En dan ontmoet ze in haar gedachten, want ze denkt in, hè. Werther, Goethe, Thomas Mann. Dus ik denk dat het grappen gaat zijn. Want ik lees Annelies Verbeke sowieso al graag. Dus ik ga dat ook in meepakken.
Ja. Ik ben aan het lezen in The Party van Elizabeth Day. En er staat zo onderaan, One Night, A Lifetime of Secrets. Oké, dat klinkt dat het zo mega cool is.
Mm-hmm.
Maar het gaat ook over twee mannen die al super lang beste vrienden zijn. En ik ga er een keer de achterkant voorlezen. Ja. Is het goed? They are an unlikely pair. The scholarship boy with the wrong accent and clothes and a dazzlingly popular, wealthy young aristocrat. But Martin knows no one else can understand the bond they share. And no one else could have kept Ben's secret for over 2 decades. Dus ja, het is een verjaardagsfeestje van die Ben die bijna rijk is. Want het is een hedge fund manager. En die zijn bijna rijk. En er gaat ergens iets mis. En het begint echt ook het verhaal...
Op dat
begint,
feestje.
Ja, maar ik weet nog niet wat. Maar het verhaal begint dat hij in het politiestation zit. Echt, ik heb al heel veel detectives gekeken op vrijdagavond op 1. En het is echt zo.
Oké.
En dan vertelt hij een beetje over hoe ze vrienden zijn geworden en al. Hij leest ook het dagboek van zijn vrouw, van Lucy. En dan kreeg hij... Allee, ik begin nu heel langzaam zo wat inzicht te krijgen in wat er gebeurd is. Maar het is wel mooi geschreven. Oké, we gaan afsluiten.
Ja.
Jorn, bedankt om erbij te zijn vandaag.
Ja,
zonder u ging het helemaal anders geweest zijn, want dan gingen we zelf een boek gelezen hebben.
Dat klinkt alsof dat...
Dat wil ik jullie niet aan nu.
Dat is eigenlijk heb ik wel heel veel boeken gelezen, dus...
Dus ja, het was eigenlijk niet nodig.
Sarah, ga jij afsluiten.
Dus ja, bedankt Joren. Ik hoop dat je het plezant vond.
Natuurlijk.
Ik wil ook Therese bedanken. En dan hebben we uiteraard Jasper, Michiel, Joffra en Wes. Die ons nog altijd ondersteunen om deze podcast mogelijk te maken. Ja, ik denk dat we genoeg mensen bedankt hebben. Zo fantastisch is
merci,
de wereld
Sarah,
nu ook weer.
Om er te zijn.
Heel graag gedaan. Voilà, tot de volgende.
De volgende keer maar weer.
Salut.
Bende van het boek.